Onze hulp is in de naam des Heren, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt in der eeuwigheid en niet laat varen de werken zijner handen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Gemeente, wij zingen uit Psalm 85, het vierde vers. Dan wordt genaam van waarheid blij ontmoet, de vrede met een kus van het recht gegroet. En wat er verder volgt, Psalm 85, vers 4. De schriftlezing voor deze avond kunt u vinden in de Openbaring aan Johannes en daarvan het eerste hoofdstuk, de eerste 8 versen. Openbaring 1 tot en met vers 8. Maar doen wij vooraf met de kerk van alle tijden en plaatsen belijdenis van ons algemeen ongetwijfeld christelijk geloof met de woorden van de 12 artikelen. En in aansluiting daarop zingen we uit Psalm 61 het vijfde vers. Gij zult nieuwe dagen voegen, vol genoegen bij des konings levenstijd. Psalm 61 vers 5.
Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper van hemel en aarde, en in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter hel, ten derde dagen opnieuw opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zitten ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar Hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Versen. De openbaring van Jezus Christus die God hem gegeven heeft om zijn dienstknechten te tonen de dingen die haast geschieden moeten en die hij door zijn engel gezonden en aan zijn dienstknecht Johannes te kennen gegeven heeft, de welke het woord Gods betuigd heeft en de getuigenis van Jezus Christus en al wat hij gezien heeft. Zalig is hij die leest. En zijn zij die horen de woorden deze profetie, en die bewaren hetgeen in dezelfde geschreven is, want de tijd is nabij. Johannes, aan de zeven gemeenten die in Azië zijn, genade zij u en vrede van hem die is, en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde, hem die ons heeft liefgehad en ons van onze zonden gewassen heeft in zijn bloed, die ons gemaakt heeft tot koningen en priesters Goden en zijn Vader, hem zeg ik, zij de heerlijkheid en de kracht in alle eeuwigheid. Amen. Zie, hij komt met de wolken, en alle oog zal hem zien, ook degene die hem doorstoken hebben, en alle geslachten der aarde zullen over hem rouw bedrijven. Ja, amen. Ik ben de Alpha en de Omega, het begin en het einde, zegt de Heere, die is en die was, en die komen zal, de Almachtige. Tot zover de schriftlezing.
Gemeente, wij gaan zingen uit Psalm 98, de versen 1, 2 en 3. Zingt een nieuw gezang de Heere, die grote God die wonderen deed. En wat er verder volgt, Psalm 98, de versen 1, 2 en 3. Gemeente, onze erediensten beginnen met het uitspreken van het votum. Onze hulp is in de naam des Heren die hemel en aarde gemaakt heeft. En als de voorganger in de dienst deze woorden spreekt, dan is hij op dat moment de mond van de gemeente. Hij spreekt uit wat hopelijk in uw en jouw hart leeft. Onze hulp is ook in deze dienst in de naam des Heren, de Almachtige God. Wat hebben we hem nodig? Als er uit de Bijbel gelezen wordt, als de psalmen worden gezongen, als de preek gehouden wordt. Hij is de God die de hemel en de aarde gemaakt heeft. Hij sprak en het was er. Het is voor hem maar één wenk en er gebeuren wonderen. En als het votum is uitgesproken en er is een predikant, dan breidt hij zijn handen zegenend uit over de gemeente en spreekt hij de zegen uit in opdracht en met volmacht van zijn zender. Dan is diezelfde voorganger die eerst de mond was van de gemeente richting de Heere, de mond van de Heere tot de gemeente. Dan worden we door de Heere zelf aangesproken, door de Heere zelf begroet. En 's morgens wordt er vaak een zegen uitgesproken die ontleend is aan het einde van de apostolische brieven. En in de middag- en avonddiensten wordt de zegen uitgesproken zoals we die samen hebben gelezen uit Openbaring 1. Een zegen die vol is van Pasen. Een zegen die vol is van alles wat Christus verdiende en door zijn opstanding ook gaat uitdelen onder zondige mensen. En op deze zondag na Pasen zou ik uw aandacht willen bepalen bij de woorden van de zegengroet uit Openbaring 1 vers 4b en 5a, waar we de woorden van onze tekst lezen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Gemeente, deze tekstwoorden spreken ons van zegengroet na Pasen. Zegengroet na Pasen. Drie gedachten. In de eerste plaats gaven uit Pasen. Dan wordt er gesproken van twee dingen. Genade en vrede. In de tweede plaats God van Pasen. Als de drie goddelijke personen worden genoemd. Als diegenen die de zegen van genade en vrede beloven. En in de derde plaats staan we stil bij glorie na Pasen. Als er drie benamingen worden gegeven aan de Heer Jezus, waar ook iets blijkt van zijn drie ambten die hij ook na zijn opstanding blijft uitvoeren. Dus zegengroet na Pasen, gaven uit Pasen, God van Pasen en glorie na Pasen. Kinderen, wat zeggen wij als wij iemand begroeten? Als je een klasgenootje tegenkomt op het schoolplein, dan zeg je hoi of hallo. En je ouders leren je denk ik al dat je dat wel tegen kinderen mag zeggen, maar dat je tegen ouderen beleefd moet zijn. En dat je dan netjes zegt goedemorgen of goedemiddag. Als de eerste dag van het nieuwe jaar is aangebroken, dan geven we elkaar een hand en dan zeggen we de beste wensen. Of bij een verjaardag of een bijzondere gelegenheid, dan wensen we elkaar Gods zegen. En toch als wij mensen deze dingen tegen elkaar zeggen, dan wensen we elkaar wel alle goeds. Maar we kunnen elkaar niets geven. Want als ik zeg tegen iemand goedemorgen, dan zeg ik, ik hoop dat je vandaag een goede morgen hebt. Maar ik kan helemaal niets veranderen aan de omstandigheden. Misschien is het voor diegene wel een hele verdrietige morgen of een hele moeilijke morgen. Maar in de zegen die vandaag vanuit Gods woord naar ons toe komt, is het geen mens die wensend iets spreekt, maar spreekt de drie enige God. En als hij spreekt, dan komt het er. Als hij spreekt, dan is het er. Wat is dat een wonder? Deze zegen staat aan het begin van het Bijbelboek Openbaring. In sommige Bijbel staat er boven de Openbaring van Johannes. Maar dat klopt niet. Want Want als we lezen in de eerste verse, dan staat er de openbaring van Jezus Christus. Wie heeft alle dingen in het Bijbelboek Openbaring bekendgemaakt? Dat is Jezus Christus. Dat is de zaligmaker die nu zit aan de rechterhand van zijn Vader. En hoe komt hij aan die kennis? Van wie heeft hij dat gehoord, wat er gebeuren zal, hoe de geschiedenis zich zal ontwikkelen? Die heeft hij gekregen van God. Dus het is de Vader die de wereldgeschiedenis aan zijn Zoon Jezus Christus heeft geopenbaard. En dat vers vervolgt dat Jezus Christus het weer aan Johannes heeft geopenbaard. En Johannes heeft het opgeschreven in een boek wat ook de gemeente van de Haag Scheveningen vanavond mag horen. Bij al de woorden die we vanavond moeten overdenken, moeten we dit in ons achterhoofd houden. Het komt van de Vader en het is door de Zoon heen gegaan naar de apostel die het heeft opgeschreven, zodat wij het horen. En waar gaat het over in dit Bijbelboek? Dat staat ook al in het eerste vers. De dingen die haast geschieden moeten. Het is al bijna 2000 jaar geleden geopenbaard. Maar toch blijft dit staan. Dit zijn de dingen die haast geschieden moeten. Die bijna gebeuren. En die ook heel snel zullen komen. En dan is het Bijbelboek Openbaring niet een boek voor mensen die daar belangstelling voor hebben voor de eindtijd. Of die dat interessant vinden. Want vers 3 zegt, zalig is hij die leest. En zijn zij die horen de woorden der profetie. En die bewaren hetgeen in dezelfde geschreven is. Want de tijd is nabij. Wij zijn vanavond degene die in het Bijbelboek Openbaring lezen. Wij zijn degene die uit dat Bijbelboek horen preken. En dan zegt de Heere zelf vanavond. En als je nou die woorden die je hoort. Die woorden die je leest. In je hart bewaart. Als je die woorden gelooft. Als je die woorden gehoorzaamt. Als je daaruit leest, dan ben je zalig. En aan de andere kant, als je deze woorden naast je neerlegt, als je deze woorden niet serieus neemt, als je deze woorden vergeet en als je morgen weer overgaat tot de orde van de dag, dan ben je niet zalig. En als Johannes dit opschrift van het Bijbelboek Openbaring geschreven heeft, dan begint hij met een groet. Zoals wij ook wel aan het begin van onze brieven een groet opschrijven. En stel nou eens, denkt u eens met me mee. Er ligt een hele week achter ons. We hebben dingen gedaan. Dingen gezegd. Dingen gedacht. Dingen nagelaten. En dan kom je in de kerk. Dan kom je daar voor het aangezicht van de Heere en dan zou de Heere wat gaan zeggen. Wat zou de Heere nu gaan zeggen als hij de aanleiding zou nemen in ons leven? Wat zou de Heere moeten zeggen als hij ons gadeslaat? Er staan ook wel ernstige dingen daarover in de Bijbel, hoor. Zou je misschien moeten zeggen, vervloekt ben je omdat je niet gebleven bent in hetgeen geschreven stond in het boek van de wet om dat te doen? Zou je misschien moeten zeggen, ga weg van mij, werkers der ongerechtigheid? Laten we daar vanavond eens heel eerlijk over nadenken. Wat zou de Heere tegen ons zeggen, waarmee zou hij ons moeten begroeten? Als hij rekening hield met wie wij zijn. En weet je wat nou het wonder is? De eerste woorden die in de eredienst, in de naam van de Heere worden gezegd tegen u, tegen jou zijn de woorden genade en vrede. Ook al zijn wij zondige mensen en hebben we zoveel schuld en hebben de Heer zo vaak verdriet gedaan, toch gaan de deuren van de kerk weer open En daar klinken onverdiende woorden van grote goedheid. Genade zij u en vrede. In deze groet worden twee dingen gecombineerd. Allereerst neemt de apostel Johannes, neemt de Heer zelf zijn aanleiding in de gebruikelijke Griekse groet. Als de Grieken elkaar op straat tegenkwamen, dan zeiden ze tegen elkaar gaiere. En dat betekent zoveel als wees blij. Verheug je. Geniet van deze dag. Geniet van het leven. Haal eruit wat erin zit. Dat is toch nog steeds wat de wereld zegt. Moet je maar eens bij de boekhandel, bij de kaartenmolen gaan staan. En lezen wat er op al die wenskaarten staat. Dat zijn allemaal woorden die spreken van blij zijn. En als het tegen zit, wordt het daarna wel weer goed. En dat is nog steeds het motto van deze wereld. Pluk de dag. Laat er een feest van maken. Laat er ervan genieten. Zo groeten de Grieken elkaar. Gaire. Wees blij. En dan gaat de Heer dat woord veranderen in een woord wat daar een beetje op lijkt. Niet meer gaire, maar garis. En dat betekent genade. Wat is genade? We weten het zo goed, maar we moeten daar iedere keer weer over nadenken. Daarbij bepaald worden. Genade is dat je niet krijgt wat je verdiende. Dat de Heer niet gaat uitkeren van wat je bij elkaar hebt gespaard. En genade is ook dat je wel krijgt wat je niet verdiende. Dat je krijgt waar je helemaal geen recht op had. En ook helemaal geen rekening mee kon houden. Genade, zegt de Heer, dat komt bij mij vandaan. Genade, dat is voor schuldigen. Genade, dat is voor mensen die geen rechten hebben. Voor overtreders. Voor goddelozen. En het eerste woord wat klinkt in de eredienst is genade. Hoe zitten we daar nou onder? De Grieken zeiden gaire. Vrij vertaald genieten van. De Heer zegt charis. Genade. Onverdiende goedheid. Waar gaat uw hart nou naar uit? Naar genieten of naar genade? Waar leef je nou voor? Voor genieten van alles wat deze wereld je te bieden heeft? Morgen is er weer een dag. Of misschien wordt het volgende week wel beter. Zitten we nog helemaal vast aan deze aarde? Dan zegt de Heer vanavond, maar in mijn huis wordt van andere dingen, van betere dingen gesproken. Van genade. En dat is wat u nodig heeft. Of je het nou beseft of niet, of je er nou bij leeft of niet. Genade. Dat is wat ik weggeven wil. Daarmee wil ik begroeten. En misschien zijn er vanavond in de kerk ook nog wel mensen die, voor wie dat een heel kostbaar woord is, genade. Die zeggen, ja, dat is nou echt wat ik nodig heb, want als ik zie op mijn leven hoe ik het verknoeid heb en nog steeds verknoei. Als ik zie op mijn hart, op mijn gedachten leven. Genade. Dan kijk je om je heen en zie je allemaal mensen zitten en zeggen, ja, dat die genade kan krijgen, dat geloof ik wel. En dat zij genade kent, dat merk ik ook wel. Maar ik? Voor mij? Voor zo iemand? Want zo gaat het toch, hè? Als de Heer in je leven werkt, dan ga je leren wat Paulus ook moest leren. Mij, de grootste der zondaren. En als dat nou een levensvraag voor je is, hè? Is er genade of hoe krijg ik genade? Of kan dat wel of mag dat wel? Iedere keer opnieuw in de zegen wil de Heer dat woord laten klinken. Genade, zei u. Dat ben ik. Zo ben ik. Ik ben de genadige God. En heb dan niet zulke harde gedachten over me. En twijfelt u dan alstublieft niet aan mijn vergevingsgezindheid. Het eerste woord wat ik laat klinken in de kerkdienst is genade. Daarvoor gaan de deuren van de kerk weer open. En gemeente, dat heeft alles met Pasen te maken. Want die genade die is onbetaalbaar. Is door u en mij niet te verdienen. Er komt niemand in de hemel die dat verdiend heeft. Die zo netjes heeft geleefd of zo betrokken was of zo serieus dat hij genade kreeg. Die prijs is voor ons te hoog. Wij werken ons alleen maar in de schulden steeds opnieuw. Maar nou is er één naar de aarde gekomen. De Heer Jezus Christus die geen genade nodig had, want hij was volmaakt. Zonder zonde. Er was niets in zijn leven waarom hij veroordeeld zou kunnen worden. Maar toch wilde hij naar de aarde komen om genade te verdienen voor schuldigen. En hij die geen schuld had, liet zich tot een schuldige maken. Hij werd oneerlijk veroordeeld. Hij werd veroordeeld tot de doodstraf, terwijl hij niets had gedaan. En daar gaf hij zijn leven, vrijwillig en van harte. En het was zo'n kostbaar offer, zo kostbaar in de ogen van zijn vader, dat hij daarmee genade heeft verdiend. Genade in overvloed, genade voor de grootste van de zondaren. Genade voor vuile zondaren, voor hoogmoedige zondaren, voor oude zondaren, voor verstokte zondaren. En hij is opgestaan uit de dood. Hij is uit het graf gekomen om die overvloed van de genade te gaan uitdelen. En weet u, aan het begin van de dienst komt de Heere dan niet zo naar ons toe. Wat kun je mij geven om die genade te kopen? Maar nou komt de Heere zo naar ons toe. Genade, zei u. En dan mag u met lege handen dat zo ophouden. Heere, geef mij dat ook. Leer mij te leven van het wonder van genade. Leer mij te leven uit uw verdiensten alleen. Genade, zei u, en vrede. Dat weten de kinderen denk ik ook wel, hè. Dat zal dominee Dekker vast wel eens hier verteld hebben. Wat zeggen Joodse mensen als ze elkaar op straat tegenkomen? Dan zeggen ze shalom. En als je dan antwoord geeft, dan zeg je dat twee keer achter elkaar. Shalom, shalom. Dat betekent vrede. En omdat het zo'n alledaagse groet is, wordt het ook heel snel en heel kort uitgesproken. Maar uit de mond van de drie enige God krijgt dat woord shalom zo'n ontzettende diepgang. Zie je daar de zaligmaker gaan op die eerste zondagavond? Naar die zaal waar zijn discipelen zitten? Zo geschokt, zo missend. De zaligmaker kwijt. Eén groot vraagteken in hun leven. En dan komt hij binnen. Shalom voor u. Vrede, zei jullieden. Dan komt de opgestane levensvorst om vrede te brengen in hun harten. Wat voor vrede. Dat wij mensen voortaan in vrede samenleven en dat alle wapentuigen kunnen worden opgeborgen. Oh, daar zal het uiteindelijk ook wel op uitlopen. Als de grote strijd gestreden is. Maar allereerst deze vrede. Vrede tussen God en je hart. Vrede in je ziel. Kent u dat, die onrust, toen je ogen open gingen? En je zag wie God was in zijn heiligheid. Toen je zag hoe ver je erbij vandaan was. Toen je merkte hoe verkeerd die bron van binnen was. Die onrust waarmee je toen door het leven ging. Het zit niet goed tussen de Heer en mij. Die onrust als je s'avonds ging slapen. Het wordt een keer eeuwigheid. En dat kan zo niet. Die onrust. Hoe komt dat goed? Hoe wordt dat goed? En dan geen rust te kunnen vinden in je bidden en in je Bijbel lezen en in je mooie teksten. Het was wel eens goed. Het was wel eens een zegen en toch was dat de rustgrond niet. Het bracht geen blijvende vrede. Zo is de Heilige Geest, die maakt onrustig zodat mensen de rust alleen maar kunnen vinden bij de vredevorst. Bij de grote rustaanbrenger. In wie de Vader vrede heeft gemaakt door het bloed des kruises. Een vrede waarvan de apostel zegt die alle verstand te boven gaat. En dat is een vrede, ik hoop dat er mensen zijn vanavond die met me meepreken. Als de Heilige Geest je gaat brengen bij het bloed van Golgotha. Het verzoenende bloed, dat reinigende bloed. En dat alle stemmen van onrust in je ziel, van de wet en van de boze van je geweten gaan zwijgen. En hoe er zo'n stille vrede komt, omdat zowel de heilige God als de onreine zon daar elkaar in vrede mogen ontmoeten. In het volbrachte werk van de Heer Jezus Christus. Dat er dan geen beschuldiging meer overblijft tegen de uitverkorene God, omdat Christus alles heeft gedaan. Een volkomen werk. En dan heeft de zaligmaker al voor zijn dood gezegd tegen zijn discipelen: mijn vrede geef ik u. Mijn vrede laat ik u. En daarom is deze groet een groet met gaven uit Pasen. Want Christus is uit het graf gekomen om tegen onrustige mensen te zeggen: vrede zij u. En als u het moet zeggen, wat ben ik toch onrustig. Het is niet goed, ik twijfel. Ik word heen en weer geslingerd. Als ik naar binnen kijk, dan is er zoveel wat niet goed is. Hoor dan eens naar deze woorden. Vrede zij u. En ik weet het wel. Als je man dat tegen je zegt dat het goed zit, dat helpt je niet. Als een goede vriend zegt, joh, de Heer is in je leven begonnen. Dat kan je ook niet helpen. Zelfs het onderwijs van ambtsdragers op huisbezoek. Je moet het uit de mond van God zelf horen. Want als Hij het zegt. En daar gebruikt Hij de middelen voor. Misschien ook wel deze preek. Vrede, zij u lieden. Dan geeft Hij het. Dan wordt het een geschenk. Weet u nog, deze groet wordt uitgesproken met zegenende handen. En er mogen arme mensen met hun handen omhoog gaan zitten. Genade en vrede zij u. En elke zondag is dat weer. Elke keer wil de Heere dat weer bevestigen. Genade en vrede. Omdat het Pasen is geweest. En omdat het Pasen is geweest, hoeft niemand vanavond te denken, voor mij kan dat niet. Want die zaligmaker die de dood heeft overwonnen, die is echt sterker dan uw zonde. Die is echt sterker dan uw ongeloof. Die is echt machtiger dan uw verharding. En daarom, als die zegen zo klinkt vanuit het woord, als die zegen zo klinkt in de eredienst, dan mag u uw lege, misschien wel uw bezoedelde, misschien wel uw gebonden handen ophouden. Heere, geef mij dat, genade en vrede. Zit je zo te luisteren naar die zegen? Of hoor je het aan en zeg je, ik heb zoveel andere dingen op deze wereld. Daar waar mijn hart naar uitgaat. Is dat dan zo dat de Heere komt met zijn genade aanbod en dat u of jij je schouders ophaalt en denkt, ik heb betere dingen? Of durft u het te zeggen, als u deze woorden hoort, dat kan ik niet geloven, dat kan voor mij niet. Onthoud het toch, als de zegenende handen worden uitgebreid, is er maar één gepaste houding, dat de handen van uw hart omhoog gaan, als die bedelaar die in ontvangst neemt wat uit genade wordt geschonken. Dat was onze eerste gedachte, gaven uit Pasen. Dan onze tweede gedachte, God van Pasen. En kinderen, jullie weten ook wel, als er iets beloofd wordt, dan is dat wel heel belangrijk, wie belooft er wat? Want als jouw klasgenootje in de pauze zegt, we gaan straks na de pauze geen rekenles doen, maar we gaan lekker buiten spelen, Dan kan hij dat wel zeggen, maar daar gaat hij helemaal niet over. Die gaat helemaal niet over het lesprogramma. Dat bepaalt de juf, dat bepaalt de meester. Als iemand iets zegt of iets belooft, dan moet hij ook machtig zijn. En ook bevoegd zijn om deze dingen te schenken. En wie spreekt er nu van genade en vrede? Dan worden er drie verschillende personen genoemd. Van hem die is, was en komen zal. Van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus. En de catechizanten begrijpen al, dit gaat over de drie personen in de drie eenheid. De Vader, de Heilige Geest en de Zoon. Want in die volgorde staan ze in onze tekst. God de Vader, God de Zoon en God de Heilige Geest werken samen, stemmen samen om deze twee zaken te verwezenlijken. Genade en vrede. Gemeente, dit heeft ook alles met Pasen te maken. Laat me dat u uitleggen. Als je onder het Oude Testament kijkt naar hoe de Heere zich heeft geopenbaard, dan kom je daar al verschillende dingen in tegen. Dat de ene God van Israël Vader, Zoon en Heilige Geest is. En toch is dat onder het Oude Testament nog onder een bepaalde bedekking. Je leest wel teksten die in de richting wijzen van een Vader of de Heilige Geest, maar het is nog niet helder geopenbaard. Het is in de tijd van het Nieuwe Testament en pas aan het einde van zijn ambtelijke bediening dat de Heer Jezus gaat spreken over zijn werk en het werk van de Vader en het werk van de Heilige Geest. En pas na Pasen, of beter gezegd na Pinksteren, komt de Nieuwtestamentische kerk tot die volheid van de kennis van God, drie-enig. Na Pasen wordt er nog zoveel meer geleerd. Ik zal voor de kinderen een voorbeeld gebruiken. Dan begrijpen de volwassenen het hopelijk ook. Stel je nu voor dat je een groot conflict hebt met iemand. Er zijn hele nare dingen gebeurd, maar je kent hem niet zo goed. En dat ligt tussen jullie in. Er is boosheid. Er zijn dingen helemaal misgegaan. Dan kan je naar zo iemand toe gaan en zeggen, joh, vertel eens wie je bent en wat je bezighoudt. Maar dan merk je wel, dat werkt zo niet. Er ligt iets groots tussen, dat moet eerst worden opgelost. En dan pas kun je omgang met die ander hebben. Dan pas zal die ander meer over zichzelf willen delen. Maar als er iets tussen ligt, dan blijft die ander ook op afstand. En voordat de drie-enige God zich in zijn rijkdom bekend gaat maken, moest eerst worden weggenomen wat ertussen lag. En na het verzoenend werk van Christus gaat hij ook Gods kinderen bekend maken wie de Vader is en leren ze ook de rijkdom van de Heilige Geest kennen. De gemeente, dat is niet alleen zo in de heilsgeschiedenis, maar er liggen hier ook allerlei lijnen naar het hart. Want wat gebeurt er nu als iemand in Den Haag in het hart gegrepen wordt? Wat gebeurt er nou als de Heer je ogen opent? Ja, dan wordt God werkelijkheid voor je. De ene God. Die God die heilig is en liefde, groot en machtig, rechtvaardig en goedertieren. Dan wordt God een werkelijkheid in je leven. Dan ga je de Heer missen en dan ga je de Heer zoeken. Dan krijg je de Heer lief. En dan wordt het je om God te doen. Dan gaat het je niet meer om geld of carrière of welke dingen je ook nastreefde. Maar dan ga je die psalm begrijpen. God heb ik lief. En wat is het nodig dat de Heer ook daarin meer onderwijs gaat geven. Dat wij niet zomaar tot God kunnen naderen. Maar dat er een kloof tussen ligt. Een kloof die wij hebben gemaakt. Met onze zonde, met onze onreinheid, met onze onheiligheid. En dat wij die kloof nooit meer kunnen overbruggen. En dat wij ons niet met die God kunnen verzoenen, maar dat er een ander nodig is. Dat er een middelaar nodig is die in het midden komt te staan. Dan heb je niet alleen maar de Heere lief en de Heere nodig, maar dan komt er ook een uitgang in je leven naar de Heere Jezus. Naar de zaligmaker. En dat verschil daartussen, dat moeten we gaan leren. Want soms spreken mensen en dan hoor je de verwarring. En dan hebben ze het nou over God, of hebben ze het nu over de Heere Jezus. En ze hebben dat nog niet helder geleerd. Maar we hebben een zaligmaker nodig om met God verzoend te worden. En wie zal de vreugde beschrijven als je hem ontmoeten mag? Onder de prediking. Als zijn woorden als balsem in je gewonde ziel druppelen. Als zijn macht in je ziel gaat werken en het onmogelijke waarmaakt. Wie zou woorden kunnen vinden om uit te drukken wat het betekent als het kruisevangelie voor je ziel opengaat. En het bloed van Jezus waarde krijgt en daar zoveel rijkdom in gevonden wordt. Dat je mag zien dat het grote wonder is dat Jezus de prijs alleen betaalde. En dat niemand van de volken met hem was. En dat je dan kunt zalig worden door een zaligmaker die alles volbrengt zonder dat er ook iets van hem bij moet, van ons bij moet. Maar daarna is het toch nog niet klaar. Dan ben je toch nog niet uitgeleerd. Wat wilde die zaligmaker nu doen? Die wilde zondaren niet alleen bevrijden van de straf en van de schuld, maar die wilde ze ook terugbrengen bij God. Waar het mee begon, hè? God missen, God willen kennen, daar gaat het ook naartoe. God kennen, zoals Hij is. En dan komt er na Pasen ook ruimte, ook in het geestelijk leven en ook verlangen en ook gebed om meer van Hem te leren kennen als God de Vader, God de Zoon en God de Heilige Geest. Dan komt er liefde tot die drie personen. Dan leer je bidden tot die drie verschillende personen. Dan leer je hoe verschillend zij ook zijn in hun werk dat ze te doen hebben. God met ons, Immanuel, de Heer Jezus Christus. God voor ons, de Vader, die vrij spreekt. Maar ook God in ons, de Heilige Geest, die in het hart komt wonen. En het zijn ook die drie personen die in deze zegengroet zich bekend maken, afzonderlijk. En daarom ook de formulering van dit punt, de God van Pasen. Laten we het maar eens gaan lezen met elkaar. Van hem, vers 4b, die is en die was en die komen zal. Dit gaat over God de Vader en er wordt gezegd dat hij is. Hij is er nu. Hij is de Vader die van zijn kinderen houdt. Hij is de Vader die voor zijn kinderen zorgt. Hij is de Vader die zijn kinderen in zijn liefde beschermt. Hij is er nu. Geen vader sloeg met groter mededogen op teder kroost ooit zijn ontfermend ogen dan Israëls Heer op ieder die hem vreest. Hij is er. Wat is dat een wonder, een vader die spreekt van genade en vrede. En dan zegt tegen groet, hij is er en hij was. Hij was er altijd. Kijk maar eens terug in je Bijbel. Wie hij wilde zijn voor het volk van Israël. Hoe er gezorgd werd voor Gods kinderen, zoals ze zich ook in de psalmen bekend maken. Kijk eens terug, kinderen van God, in uw levensboek. Wie hij was. Die is nog dezelfde als die hij was. En dan komt er wel iets bijzonders. Je zou verwachten dat er zou staan die is en die was en die zijn zal. Zo heeft hij zich aan Mozes bekendgemaakt. Ik zal zijn die ik zijn zal. Maar dat staat er niet. Er staat die is en die was en die komen zal. In het Bijbelboek Openbaring valt steeds de nadruk erop Hij komt. Hij komt om de aarde te richten. Maar hier staat het vooral als troost. Vader die is en die was, hij zal komen. Kinderen, moet je voorstellen, je hebt een ongeluk gehad, je bent met de fiets gevallen. Fiets helemaal kapot, je benen doen pijn, je hebt bloed. En je bent heel verdrietig en je weet niet hoe je moet opstaan. En dan zegt er iemand, kijk, je vader komt eraan. Maar heb je dan nog zo'n pijn, wat word je dan blij? Want als je vader eraan komt, dan komt alles goed. En de kinderen van God, die horen vanavond dan, die is, die was, die komen zal. Vader komt eraan. Degene die genade en vrede uitwerkt in het leven, die is komende. Dit leven is niet het einde. Het gaat naar die grote toekomst toe. En Vader is al onderweg. Dan komt er weer een van. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. Dat gaat over de Heilige Geest. En er zijn natuurlijk niet zeven Heilige Geesten. En toch wordt dat wel hier gezegd. De zeven geesten die voor zijn troon, dus die voor de troon van de Vader zijn. Er zijn twee verschillende verklaringen voor. En ik denk dat die elkaar niet uitsluiten, maar elkaar aanvullen. De ene verklaring die zegt, dit is een verwijzing naar het Oude Testament. Johannes gebruikt in Openbaring heel veel beelden uit de tabernakel. En voor God stond in de tabernakel die zevenarmige kandelaar met die zeven lampen. Die allemaal dat licht verspreiden. En zo wordt de Heilige Geest ook onder het beeld van die zevenarmige kandelaar aan de kerk vertoond. Een andere verklaring die zegt, en dat is ook waar in het Bijbelboek Openbaring zie je het getal zeven steeds terugkomen. En zeven, dat is het getal van God. Het is het getal van de volheid. En in ieder geval dat laatste stukje, dat nemen we mee. De zeven geesten die voor Gods troon zijn. Daarmee wordt iets uitgedrukt van de rijkdom van de geest. De volheid van zijn persoon. En de volheid van zijn werk. Wat kun je als mens je leeg voelen, hè? Onwetend. Leeg aan ijver, leeg aan drang. Maar dan gaat de Heilige Geest ook spreken van genade en vrede. De zeven geesten. De geest die zo vol is. Zo vol van Christus. Die geest die put uit dat volkomen werk. Die geest die het als taak heeft om alles wat Christus te verdiende uit te werken in het hart. Die geest die de band is tussen Christus en de zondaar. Die spreekt van genade en vrede. Heeft hij ook zo'n behoefte aan de Heilige Geest? Omdat die Heilige Geest nu alles toepast. Waar ik met mijn handen zelf niet bij kan. Dat die geest nu alles leert, wat ik maar niet aangeleerd krijg. Dat die geest nu alles uitbrandt, wat ik niet uit mijn leven geveegd kreeg. Dat die geest Christus verheerlijkt, waar ik soms moet zeggen, als ik voorwaarts ga, zie ik hem niet, ga ik achterwaarts, ik bemerk hem niet. Beseft u hoe nodig die geest is? En hoe die geest ook gewillig is om te werken. Genade zij u. En vrede. Drie keer van hem die is, was en komen zal. Van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus. Want wat hier staat, dat is een wonder, gemeente. Want zijn vijanden hadden hem laten zwijgen. Ze dachten het voor goed gewonnen te hebben toen hij stemmeloos en sprakeloos in het graf lag. Ze dachten van die mond zijn we af. En dat was tegelijkertijd het verdriet van de discipelen en de vrouwen. Nooit meer die woorden. Nooit meer die wijsheid. Maar hier spreekt Jezus Christus. Hij is opgestaan. Hij heeft de dood overwonnen. En hij leeft tot in alle eeuwigheid. En hij die op zondagavond in de opperzaal binnenkwam om te spreken van genade en vrede, hij spreekt ook nu door zijn woord. Hij spreekt ook nu door de zegen aan het begin van de eredienst. En hij heet Jezus. Die naam werd genoemd boven de kribben van Bethlehem. Jezus, want hij zal zijn volk zalig maken van hun zonden. Die naam hing boven aan het kruis van Golgotha als een zichtbare prediking. Daar hangt hij. Te sterven onder de vloek en onder de wet. Want hij zal zijn volk zalig maken van hun zonde. En die naam klinkt nu bij de troon. Waar hij zit om voor zijn kerk te bidden. Jezus, want hij zal zijn volk zalig maken van hun zonde. Hij leeft. En hij werkt. En hij is vol van genade. En waar hij spreekt wordt het vol van vrede. En hij ziet nog steeds uit de hoge wie op zijn bijstand wacht. Merkt u hoe deze groet vol is van Pasen. Zodat na Pasen de drie enige God in zijn rijkdom zich gaat openbaren. Maar hoe hier ook Jezus Christus als de levensvorst spreekt. Tot zijn kerk in de verdrukking. Genade, zei u, en vrede. Jezus Christus, de gezalfde. We weten het uit het woord. U weet het hopelijk uit de catechismus, uit de catechisatielessen. Hij is profeet, priester en koning. Wat heeft hij dat waargemaakt tijdens zijn leven? Als profeet heeft hij gepreekt en zoveel onderwezen. Als priester heeft hij zichzelf opgeofferd aan de vloek, aan het vloekhout van Golgotha. En als koning heeft hij regeerd over de duivelen, over de machten. En bleek hij sterker te zijn dan alles wat hem tegenstond. Maar zijn ambtsbediening is niet klaar met Goede Vrijdag. Maar na Pasen gaat de ambtsbediening verder en daarover spreekt het slot van onze tekst. Die spreekt van glorie na Pasen, maar we gaan eerst zingen. Van deze grote rijkdom uit de avond zang het laatste vers. O Vader, dat uw liefde ons blijkt. O zo maak ons uw beeld gelijk. O Geest, zendt u uw troost ons neer. Drie ene God, u zij al de Heer. Zegengroet na Pasen, we hoorden van gaven uit Pasen, genade en vrede. God van Pasen, de Vader die is, was en komen zal, de Heilige Geest is een volheid, de zeven geesten voor Gods troon. En God de Zoon, Jezus Christus. En dan nu de derde gedachte, glorie na Pasen. Er worden drie dingen over hem gezegd. Drie namen. Waarin zijn grootheid wordt bezongen. Eerst over zijn werk als profeet, ook nu nog, die de getrouwe getuige is. Kinderen, wat is een getuige? Dat is iemand die iets heeft meegemaakt en daarover kan vertellen. Als er een ongeluk gebeurd is, dan komt de politie en die vraagt, zijn er ook nog getuigen? Zijn er mensen die dit hebben zien gebeuren? En zo is Christus een getuige. Kanttekening 14 zegt zo heel treffend hierbij, die ons het evangelie uit de schoot des vaders heeft gebracht en door zijn dood verzegeld. Hoe zouden we de weg tot de verlossing weten als Jezus die niet bekend had gemaakt? Hoe zouden we ooit Gods gedachten geweten hebben als de zaligmaker die niet op aarde heeft verkondigd? Hoe zou je het voor jezelf weten als die zaligmaker je niet onderwijst door zijn woord en door zijn geest? Dat was een trouwe getuige tijdens zijn leven. Hij heeft mensen nooit met een kluitje in het riet gestuurd. Hij gaf nooit ontwijkende antwoorden. Maar altijd wees hij de weg terug, de weg tot de Vader. En die getuige heeft niet alleen gesproken, maar juist het einde van zijn leven was zo'n prediking. Wat heeft hij getuigd toen hij hing aan het kruis van Gods rechtvaardigheid? Dat de zonde zo gruwelijk in Gods ogen, dat hij liever zichzelf overgaf tot een offer, dan dat hij met een boog om de zonde heen zou lopen. Wat heeft hij getuigd van Gods liefde, toen hij bad, Vader vergeef het hen, want zij weten niet wat ze doen. Wat heeft hij getuigd van Gods genade, toen hij sprak tegen die moordenaar, heden zult gij met mij in het paradijs zijn. Wat heeft hij getuigd van Gods barmhartigheid, toen hij tegen zijn verdrietige moeder zei, vrouw, ziel, zoon, zoon, ziel, moeder. En hij die getuigde tijdens zijn leven en tijdens zijn sterven, die is de getrouwe getuige, ook nu. En als je hier zit en je moet zeggen, ik weet dingen niet, of ik zie ze niet, of ik heb ze niet helder, dan moet je bij deze getuige zijn. Want hij wordt hier genoemd de getrouwe getuige. Dat bijvoeglijk naamwoord wat hier staat, getrouw, dat komt van een woord dat wordt in het Nieuwe Testament ook gebruikt voor geloven. Het is de betrouwbare, de geloofwaardige getuige. Want wat wordt er veel gelogen op deze wereld? De leugen dat het hier allemaal beter wordt. De leugen dat we het paradijs nog wel een keer gaan vinden. Dat we de onsterfelijkheid bereiken. Dat we leed en verdriet uit kunnen bannen. Wat een leugen. Wat kun je ook bedrogen worden op godsdienstig gebied. Wat zijn er ook veel geluiden die zeggen dat alles wel goed komt, zonder geloof en zonder bekering. Wat kan er ook een prediking zijn waar de ernst van Gods toorn en de eis van Gods rechtvaardigheid naar de kant wordt geschoven. Een eenzijdige prediking die alleen maar spreekt van een soort oppervlakkige liefde. Wat kun je ook bedrogen worden door je eigen hart, wat altijd weer geneigd is om te snel of te positief over jezelf te denken. Wat hebben we deze getrouwe getuigen nodig? En al diegenen die de Heere vrezen, naarmate hun geloof verdiept en ze meer oefeningen ontvangen, krijgen die getuigen steeds meer nodig. Weten steeds minder zelf te zeggen en hebben behoefte dat Hij een oordeel geeft over hun leven. Dat Hij de weg wijst, dat Hij onderwijst. Maar met Hem ben je in betrouwbare handen. Hij leidt je nooit op een dwaalspoor. En wie naar zijn stem hoort, wie hem volgt, die zal zich niet misrekenen. Hij zal blijken betrouwbaar te zijn als het levenseinde komt. Als je de doodsjordaan door moet, dan zal blijken dat zijn woorden waar zijn. Kent u zijn stem? Zit u op zijn school? Wat heeft Hij tegen uw ziel gezegd? Hij is immers de getrouwe getuige en een getuige zwijgt niet. Doe dan net als Samuel. Vouw je handen, spreek, Heere, want uw knecht hoort. Dat was zijn profetisch ambt. Het volgende wat er gezegd wordt is de eerstgeborene uit de doden. Wonderlijke titel. Hij werd genoemd Gods enig geboren zoon. Hij heeft de menselijke natuur aangenomen uit Maria. Hij was de reine uit een onreine. En dat was al zo'n wonder. Een mens zonder zonde. Een mens zonder gebreken. Een volmaakt mens met liefde tot God en zijn naaste in het hart. En toch, al was hij volmaakt en volkomen, toch moest hij de dood in. Toch moest hij die kerker in. Toch moest hij sterven. En dan wordt hij genoemd de eerstgeborene uit de doden. Kinderen, waar moet je naartoe als je een geboorte wil zien? Dan moet je met een verloskundige meelopen. Of dan moet je naar de kraamafdeling van een ziekenhuis. Ik was vrijdag nog op een begraafplaats. Bij de begrafenis van een gemeentelid. En dan zie je al die stenen. Sommige nieuw, andere oud. Maar daar wordt niemand geboren. Al die mensen worden begraven en dan wordt dat graf gesloten. En dan zit dat dicht. Maar nu wordt er gezegd over de Heer Jezus. Hij is de eerstgeborene uit de doden. Hij is de eerste die uit de doden, uit die verzameling gestorvenen, als een nieuw geborene tevoorschijn komt. Want het werk van de Heer Jezus is zo volmaakt. Zo af, zo heel, zo aanvaard door zijn vader, dat hij in de banden van de dood en onder die straf en onder dat oordeel niet kon blijven. Op de paasmorgen zond de vader zijn engel om de steen weg te rollen en heeft hij zijn zoon wakker geroepen. En toen stond hij op uit de doden. Om nooit meer te sterven. Om altijd te leven. En dan denkt er misschien iemand, ja, maar er zijn toch wel in de Bijbel meer mensen uit de dood opgestaan. Dochtertje van Jairus en de jongeling van Nain en Lazarus. Dat is waar. En dat was een wonder, maar zonder dat de Bijbel vertelt hoe en wat, we weten één ding wel, die moesten toch nog een keer weer die dood in. Die moesten toch nog een keer sterven. Maar de Heer Jezus is de eerstgeborene en tot op heden de enige geborene uit de doden, want hij leeft met ziel en lichaam om nooit meer te hoeven sterven. En hij heeft het gezegd tegen zijn discipelen, ik leef en gij zult leven. Hij is met Paas uit het graf gekomen om leven te geven. Leven aan dode zielen. Verlevendiging aan mensen die zo dodig zijn van binnen dat. Maar ook eeuwig leven. En niet alleen voor de ziel, eeuwig bij de Heere in de hemel, in de vreugde. Maar ook voor hun lichaam. Want die uitdrukking eerstgeborene, daar zit ook iets in, er zullen er nog vele volgen. En als de laatste dag van deze wereld is aangebroken en de bazuinen zullen klinken, de hemel zal open scheuren, dan zullen al die kinderen van God uit hun graf opstaan. En zullen ze nooit meer hoeven sterven, maar met hun levensvorst eeuwig mogen leven in de eeuwigheid. Dan roept hij uit over al die graven, genade zij u. En vrede, eeuwig leven uit de levensvorst, eeuwig leven met hem. Wat was zijn priesterlijk werk en dan nu zijn koninklijk ambt, want hij wordt tenslotte ook genoemd en de overste van de koningen der aarde. Wat zijn er de machten op deze wereld, hè? Trump die zulke onvoorspelbare dingen doet. Poetin die voor ons niet te volgen is. Die bewegingen van Hamas en Hezbollah die zo wreed zijn en vervuld met haat. En als je in ons land rondkijkt in de programma's van politieke partijen en je ziet zo wat de toekomstplannen zijn. Als je ziet hoe deze wereld steeds verder gaat in het van God afvallen, in het uitleven van de zonde. En als je dan ook bedenkt wat voor duivelse machten daarachter zitten. En hoe de duivel het gemunt heeft op onze jongeren, op onze kinderen, op de christelijke kerk. Dan zou je beven. En soms kun je David heel goed begrijpen. Hè? Als je zelf midden in die geestelijke strijd zit. En je voelt zo hoe de verleiding tot zonde zo machtig kan zijn. Dan denk je, kom nog één van deze dagen om. Er komt nog eens een dag, dan zal ik het verliezen. Maar hoor dan, hij is de overste van alle koningen der aarde. Hij staat boven alle machten. En Trump en Poetin en u en ik, wij zullen allemaal voor hem knielen. En hij zal het laatste woord hebben. Wat een vreselijke dag voor degene die hem niet wilde gehoorzamen. Mensen die zonder God en zonder Bijbel leefden, ja. Maar ook kerkmensen die nooit wezenlijk hebben gebogen voor deze zaligmaker. Wat een vreselijke dag. Als je altijd Gods genade aan de kant hebt geschoven. Altijd door bent gegaan op je eigen benen en dan zult moeten buigen. Dan spreekt het laatste Bijbelboek ook over de toorn van het lam. Aangrijpend. Want afgewezen liefde toornt. En daarom komt vanavond de hartelijke oproep om voor deze koning te buigen. Het is zo goed. Want hij is vol liefde, vol van genade. Je wordt er alleen maar eindeloos gelukkig, ja eeuwig zalig van. Je hebt niets anders te verliezen dan je zonde. En je boze hart. Dat kan je ook maar beter kwijt zijn ook. Buig dan voor deze koning, voor het te laat is. Want u weet de dag van uw dood niet. En wij weten niet hoe spoedig Jezus terugkomt. Ga daarom niet door. Op eigen gekozen wegen, zelfstandig en menend onafhankelijk te zijn. Maar buig in overgave aan de voeten van deze genadige koning. En anderzijds. De mensen hier in Den Haag Scheveningen die daarvan weten. Voor hem te mogen capituleren. Ingewonnen en overwonnen. Alles uit handen geven. Alles loslaten. Hij alles en ik niets. Die onder de prediking vol verwondering mochten horen over hun zaligmaker. In zichzelf niets anders zagen dan de dood, maar dan in hem het leven vonden. Dan heb ik een boodschap voor u. Alles gaat goed. En alles komt goed. Want Jezus is de overste van de koningen van de aarde. En vanuit de hemel regeert hij. En deze wereld bestaat niet ten gunste van de wereldleiders. Tot eer en glorie van de grootte der aarde. Deze wereld bestaat niet voor sterren en belangrijke mensen. Maar deze wereld bestaat voor Christus. Voor twee dingen. Hij brengt zijn kerk toe. Daar gaat hij nog mee door. Zondaren te trekken uit de duisternis tot het licht van zijn genade. En hij brengt zijn kerk ook thuis. Thuis bij de troon. En wat zal dat een vreugde zijn, kinderen van God. Waar die woorden genade en vrede eeuwig in hun volle vervulling gaan. En in hun volle ruimte en diepte gekend zullen worden. Wat zal dat een verwondering zijn. Om die drie enige God te mogen zien van aangezicht tot aangezicht. Dan zal ik hem kennen, zingt de apostel, zoals ook ik gekend ben. En wat zal het een vreugde zijn om die zaligmaker voor zijn werk eeuwig te mogen aanbidden. En hem te mogen noemen de getrouwe getuige. De eerstgeborene uit de doden. En de overste van de koningen der aarde. En nogmaals, als deze zegen zo wordt uitgesproken. Mogen lege handen worden opgeheven. Zo doe hij ook aan mij. Amen. Eindig nog met dankgebed. Heere, wat is uw woord toch rijk van inhoud. En wat hebben deze woorden vaak gehoord en misschien wel heel gedachteloos aangehoord. En mag deze preek er nu ook toe leiden dat het voortaan anders is. Maar wilt u vooral de inhoud van deze zegen werkelijkheid laten worden in ons leven. Bij aanvang, maar ook bij voortgang. Geef in het leven van uw kinderen een verlangen om u meer te kennen. Om in deze liefde geworteld en gegrond te zijn. Ik wil zo dit woord stellen tot zegen. In het hart van velen, ja, tot verheerlijking van uw driemaal heilige naam. Heb dank voor wat u gaf. Bewaar ons als we van hier gaan. Breng ons veilig thuis. Sterk ons ook in de komende week. Denk aan ons in uw genade en hoor ons om Jezus wil. Amen. Gemeente, we zingen nu tot slot uit Psalm 89, het 12e vers. Gij zal hij zeggen, zijt mijn Vader en mijn God, de rotssteen van mijn heil. Psalm 89, vers 12. En ik herinner u nog aan dat we na de zegen staande het Wilhelmus zingen, het eerste en het zesde couplet. Ontvang nu de zegen des Heeren en ga daarna heen in vrede. De genade van de Heere Jezus Christus en de liefde Gods en de gemeenschap des Heiligen Geestes zij met u allen. Amen.